Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom. Ze schuwen geen enkel taboe. Ze gaan niets uit de weg. Hier zijn Thierry Carice van Houten en Halina Rijn.
Oh, hij loopt al.
Ja, daarom. Ik dacht, we gaan er een beetje lekker spontaan in, maar... Ging dus weer niet.
Nee, dat gaat niet. Maar laten we eens eventjes beginnen bij het begin. Wij zijn nu opeens... Ik zit alweer een tekening te maken. Want vind ik zo, kan ik zo niet niks aan doen dat ik dat doe.
Ik ga wel, neem het wel even over. Dames en heren, welkom bij aflevering 9.
Live!
We zijn live in dezelfde ruimte. Nee, je bent hier niet echt. Dit is een hologram.
Nee, maar ik bedoel, we zijn niet live in de ether, maar we zijn live samen.
Oké.
Okay. Alive. In dezelfde ruimte.
Ja, en kicking.
En live en kicking. En we hadden ons natuurlijk allemaal heel erg verheugd op iets. Maar kun je daar misschien...
Oh ja, sorry. Ja, ik had me heel erg voorgenomen en ook de mensen thuis beloofd dat ik een goocheltruc zou doen.
Iedereen heeft zich daar natuurlijk ook de hele week op verheugd.
Ja,
elke dag dachten mensen...
Te wachten.
Ja, over nog 2 nachtjes slapen, nog 1 nachtje slapen, nog een halve nacht slapen, nog een uurtje slapen, nog 4 minuten. Nu 3, 2, 1.
Je staat echt zo hard op mijn rechter oor. Jesus Christ. Oké, ik kan meteen door naar betergehoor.nl. Maar goed, prima. Oké.
Maar goed,
ik ga je er even afhalen, want dit is intens.
Oké. Nee, maar wij zitten nu ook op een halve meter afstand van elkaar, wat sowieso heel onwennig is. Ja. Maar maak je verhaal af dus. Wij hebben bij ons allemaal, heel Nederland keken naar uit, maar edoch, helaas.
Vergeten.
Oké, maar wat precies?
Een goocheltruc. Ik zou een goocheltruc doen. Ik had een hele leuke hoed.
Jezus Christus, ben je dronken of zo? Nou, ik had een hele leuke hoed. Oké, nou. Ik heb er zin in. Let's go. Ik had een hele leuke hoed.
Kan iemand dit haar zachter doen? Kan iemand haar zachter doen?
Oh, heel leuk.
Ik had een hoedtruc. Jezus, nu hoor ik mezelf ook heel hard.
Truc met een hoed.
Ja, en die kon ik dan laten bewegen. En dan zou jij zeggen van, wow, Kar.
Dat je niet dat achter ook nog voor me in petto had.
Ja, ik had
na
je
al
best...
die jaren.
Ja, ik denk wel dat je ermee had geamuseerd. Maar
wat is er precies gebeurd dat die hoedtruc zich nu
helemaal
niet
vergeten
optrekt?
Is gewoon niet opgeslagen. En ook niet available op dit moment voor mij. Die informatie. Dus het gaat helaas niet door, jongens. Sorry, ik denk dat ik volgende week... Ik ga het nog een keer proberen.
Toch wel.
Ja, en dan neem ik misschien mijn kaarten ook wel mee. Mijn dek.
Oké.
Het zou zomaar kunnen dat ik dan helemaal de krijg. Hoe heet het ook weer? Hoe heet het dan? Je weet dat toch? Dat ik de krijg.
Niet wat je nu over praat.
Jawel.
Dan krijg ik de galme miesje.
Nee.
Ik weet niet waar je het over hebt, joh.
De geest. De geest, dankjewel. Ja. Vlotte geest.
Dan krijg je helemaal de geest op.
Oh, dat gezellig dat je me even een kopje thee inschenkt. Het is geen echte thee, hoor. Het is gewoon prop thee.
Dit is nep thee.
Rob's propshop.
Maar iemand zei net dat achter mij... Wat is dat? Het huis van wie?
Van Pepijn Schoneveld, denk ik.
Wie is dat ook alweer?
Dat is ook een podcastmaker. Daar heb ik net een gastoptreden in gehad. Dat is heel leuk.
Ik hou helemaal altijd door de war met die van... hou het klein. Hou het dicht bij jezelf. Hou het klein.
Is dat van de jeugd van tegenwoordig?
Ja, die heet toch ook Pepijn?
Klopt.
Nou,
dus je kent 2 Pepijnen en die heb je door elkaar gehaald.
En die heeft volgens mij ook iets te maken met dit bedrijf waar wij voor werken. Maar goed, nou, dat is verhaal vanzelf een andere keer. Het is een heel mooi verhaal. Maar
Leuk. Maak even een mooi bruggetje.
Daar ga ik. Want luister, wij zitten hier bij elkaar. En de enige reden dat we het hebben gedaan was om die goocheltruc. Vanwege die goocheltruc. Maar die gaat dus niet door. Dus de meerwaarde dat we hier samen zitten is...
Zero. Nul. Nee, ja, ik kun je gewoon iets... Ja, het is ook helemaal geen verschil eigenlijk. Of u wel, ik weet niet. Het is wel fijn dat we geen delay hebben.
Het verschil is...
Maar we praten nog steeds door elkaar heen. Dus wat dat betreft maakt het ook geen zakken.
Nee, maar dat is wel beter. Want dan kan je... Luc kan je weer lekker door elkaar heen praten. Thuis gaat het niet. Want dan zit je met die delay. Maar wat leuk is, is dat ik hier ben. Ik ben aangekomen hier gisterochtend om 6:00. Ik heb mega jetlag.
Helemaal dronken weer.
Ja, as usual. Maar ik ben dus in Amsterdam. Dat is leuk. Dus we zitten samen nu. Dus we gaan kijken wat het oplevert vandaag. Qua podcast. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik ben ook benieuwd wat het geluid technisch gaat doen.
Nou, tot nu toe niet veel goeds. Jij loopt alleen maar te gebaren naar die technici hier. Dat je wilt dat ik uitga. Zet mij wat zachter dan.
Kan dat?
Godsamme. Ik heb een hele afstand van deze micro. Maar ik heb gewoon een heel penetrant stemgeluid.
Dat is wel waar. Van deze micro.
Oh. Welkom bij de podcast Vijftigers en Techniek.
Oh, kijk eens wat hier allemaal zijn knopjes.
Nou, joh.
Kijk dan. Die heb jij ook, denk ik.
Maar ik vind jouw stemgeluid prima, de luxe.
Ja, okay, maar...
Ik ben een theaterdier, hè? Ik ben gemaakt om carré te bespelen.
Uh-huh.
Zo ben ik opgeleid.
Draai er gewoon helemaal weg.
Ja, draai mij gewoon weg, joh. Doe maar. Kan mij het schelen.
Is
nu een aangenaam volume? Oké, nou, ik heb net weer even over de grachten gefietst. Ik moet zeggen, ik vind Amsterdam fantastisch. Het zonnetje schijnt. Het is zo schoon. Ik was net met onze vriendin Hadewig Minus even tegen. En ik zeg, kijk maar naar die stoep. Er ligt helemaal geen troep. Er ligt geen vuilnisbak. Er ligt geen kakkerlak. Er ligt geen rat. Ik kan er niet over uit. Ik vind het echt een land van melk en honing. Nogmaals, ik snap dat iedereen heel veel moeite heeft met leven überhaupt. Daar heb ik ook respect voor. Maar qua omstandigheden is dit wel een veel vrolijker land dan het land waar ik woon. Dat zou ik even nog één keer zeggen. Ik heb al heel vaak gezegd, maar...
Begrijp ik wel. Ja.
Ik zeg het nog één keer. Dus ik vind het leuk om weer thuis te zijn, moet ik zeggen.
Nee, je wordt hier niet gewoon... neergeknald de hele tijd.
Ja, jeetje, Mina. Vanochtend stond er weer. Dus toch weer een hele tijd die beschietingen. Ja, nee, dus dat scheelt wel slok op een borrel, hoor, moet ik je zeggen. Het voelt ook veel veiliger, vind ik. Maar nogmaals, het is maar waarmee je het vergelijkt natuurlijk. En ik kan niet praten voor anderen, maar ik vind het een heel prettige toestand hier. In het kikkerland. Maar goed, anyway.
Zet de tas nog steeds om ook trouwens.
Ja, nee, ik wou net zeggen, maar dat is dus niet meer. Ik wou zeggen, we zitten hier allebei met onze jas aan. Maar het valt mee, we hebben allebei onze jas uitgedaan.
Maar niet echt opgehangen op een haakje of iets.
Nee, om mij duistere redenen hebben we allebei onze jassen uit. Dat is dan wel weer grappig. Misschien zijn we toch geëvalueerd. Misschien wel door de podcast zijn we toch bewuster geworden. Maar anyway, we gaan het deze week hebben. We gaan het deze week hebben over de volgende thema.
Thema.
We zijn trouwens ook op zoek naar nieuwe thema's. Er werd ons één thema aangereikt door iemand. Die zei, kunnen jullie niet een keer een aflevering maken over menstruatie?
Ja, ja. Hoe lang kan je erover praten? Is mijn vraag. Vind ik het wel een uitdaging.
Ik ook. Ik weet het ook niet. Het is niet een onderwerp waarvan ik meteen zou zeggen, let's go.
Nee, maar je kan wel een leuke eerste bloedervaring, eerste vloed, eerste doorlek, eerste... God. Dat vindt ze allemaal heel goor.
Vreselijk. Ja, dat is dus zo raar aan mijn karakter. Ik heb daar dus echt... Ik kan er niet tegen, maar ik vind...
En maar vieze films maken. En dan wel... En dan dit, hier kan je helemaal niet tegen.
Nee. Als jij het woord vloed uitspreekt, moet ik al bijna kotsen. Niet, dat komt niet door jou, maar
nee,
gewoon
maar
in het algemeen.
Een beetje.
Maar ik vind het theoretisch een heel goed idee om podcast te maken over menstruatie. Omdat het nog steeds natuurlijk een mega taboe onderwerp is. Je ziet het bijna nooit in films. Gelukkig gaat het wel iets beter daarmee. Maar het is nog steeds een onderwerp waar wij het niet... Ja, alsof dat niet zo is, doen we toch altijd. Van nee, maar je mag er niet over praten. Tampons zijn niet gratis. Ik bedoel...
Nee, zeker. Het is zeker nog wel een taboe, denk ik. Ja.
Nou, daar gaan we dus wel heus wel tijd aan besteden. Maar...
Dat doen we nu eigenlijk al.
Ja.
Ik kan net zo goed gewoon nog een leuke anekdote erin gooien.
En nou, gooi hem erin als je erin hebt. Ik heb er. Ik wilde
ik
niet
was heel
praten.
Laat ongesteld. Ik was 15. Laat hoor.
Is
ik was bij mijn opa en oma bezoek. Toen dacht ik, ja, godver, ben ik met mijn opa en oma. Dat vind ik super gênant om te zeggen. Toen vertelde ik het aan mijn moeder dat ik dus ongesteld was. Of iemand vertelde het, denk ik. Ik denk niet dat ik het zelf durfde te zeggen. Toen zei moeder, oh leuk, gaan we nu een taartje kopen. Dat vond ik zo goor.
Oh, ik vind het wel heel lief van je
moeder. Heel lief. Ja, mijn moeder deed op zich niks fout, maar ik vond het allemaal zo gênant. En dat dan gevierd moest worden met een taartje.
Je vond de combinatie van ongesteld en taartje kon je gewoon niet handelen. Snap ik.
Nee, net als toen ik mijn moeder vertelde dat ik zwanger was. Dat ik toen dacht, oh, nu weet mijn moeder dat ik het gedaan heb. Gadver.
Wat lief. Wat een grappige denkconnectie. Ja. Maar natuurlijk eigenlijk heel, heel logisch.
Dus ja, dit is echt het bewijs. Dat ik nu moet nu weet zij echt dat ik... seks heb gehad.
Nou, ik denk, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik als kinderloze vrouw, en hier gaan we. Maar dat was trouwens een heel goed brugje van jou.
Dank je.
Ik denk heel vaak, als ik op straat loop, En ik zie allemaal gezinnen, denk ik, zij hebben het gedaan. Dat denk ik heel vaak. Denk ik van, oh god, al die mensen hebben gewoon met elkaar iets gedaan.
Ja. Nou, dat is ook... Maar de hele tijd.
Ja, terwijl dat is natuurlijk überhaupt een gegeven. Alleen daar denk je gewoon vaak niet aan. Verrassing, we gaan het dus, dat hebben we namelijk ook niet aan de mensen verteld die de hele tijd om deze podcast heen zitten. We hebben namelijk besloten om het onderwerp, we zouden het eerst over geld hebben, maar toen zei Kar, daar heb ik niks over te zeggen.
Ja, ik kon gewoon de amusementswaarde daar niet voor inzien.
Nee,
even.
Nou, ik dacht persoonlijk van, kijk,
jij wel, weet
ja,
ik
we
wel.
Gaan het hier de komende weken misschien nog wel een keer over hebben, maar ik dacht, het is misschien, nee, maar ik ben het wel heel erg met je eens, natuurlijk. Ik heb hetzelfde. Ik denk ook, ja, wat is dat nou voor saai onderwerp? Economie. Maar ik dacht van, misschien is het goed om het erover te hebben. Juist omdat wij, zeker als vrouwen, daar vaak, en dan ga ik iets heel generaliserend zeggen, maar daar niet per definitie heel veel mee hebben.
Nee.
Wij zijn ook gewoon geconditioneerd om het daar niet over te hebben. Als ik even in algemeenheden mag spreken.
Ja.
We zijn echt opgevoed met het idee, daar heb je het niet over. Terwijl mannen gewoon zeggen, heel makkelijk erover praten. Het ook heel makkelijk afkappen, by the way, als je erover wil praten. Er gewoon heel easy mee zijn en denken, ja, geld, weet je wel, letten, kijk, check even je bankrekening. Nou, dat was voor mij ook al, anyway, nu ga ik op dit onderwerp te veel in, want we gaan het deze week hebben over moederschap.
Oh, maar over nog heel even terug over ik had even een kleine epifanie toen je het had over mannen die willen het snel afkappen, dat onderwerp geld. Maar mannen willen überhaupt snel afkappen. Moet je maar eens even letten, dames en heren, hoe vaak een man een vrouw onderbreekt.
Niet normaal. Maar ook een man bepaalt gewoon, dus een man zegt gewoon van, nou, we gaan het even over het geld hebben. En dan zeg je, ja, inderdaad, want dit en dit en dit. En dan zegt iemand, ja, maar ja, goed, het gaat natuurlijk niet over het geld. Dus, ik bedoel, het is gewoon, mannen zijn gewoon natuurlijk, ja, zo, gewoon als koningen lopen ze op de wereld. Nogmaals, dit is, en dan heb ik het echt even over straight white men. Maar, en nogmaals, heel generaliserend. Maar over het algemeen hebben ze toch iets meer het gevoel, ondanks al hun demonen en onzekerheden, ik mag hier zijn.
Ja.
Ik ben welkom.
Ik
ben gewoon welkom. Zeg even iets over dit. Zeg even iets over dat. Kap je even af. Ik leg het je even uit. Mansplaining. Nou, anyway. Dus daar dacht ik van, daar kunnen we nog echt wel een mooie podcast aan wijden.
Dit was wel weer hard. Ja. Ik ga even naar mijn knopje. Okay, ja.
Nou, is het echt aan het
van tevoren over 10 minuten. Als je iets excessiefs gaat doen. Want dan
de eerste paar podcasts smeek je mij om die stem te doen. Dan doe ik die stem op commando en dat is weer niet goed.
Nee, maar dit was een soort Paul Verhoeven stem. Dat is anders.
Kaast. Niet waar?
Oh, lieve Paul. Nou,
Anyway, dus moederschap, dachten we.
Ik
zit
een lok waar ik last van heb.
Jesus Christ.
Ja.
Nee, het is wel waar. Maar het is ook wel een leuke lok. Ja. Maar goed, we gaan het even hebben over moederschap. Ik ga het even introduceren.
Ja, doe maar.
Wij hebben natuurlijk een hele serie gemaakt, Red Light, die eigenlijk... daar zitten allerlei thema's in. Maar het hoofdthema was eigenlijk best wel moederschap. Want er waren drie vrouwen die op allerlei verschillende manieren te maken hadden met... met moederschap. En wij hebben al vaker in interviews en gesprekken aangegeven dat een vrouw heel vaak wordt gedefinieerd door het moederschap. Dus of je nou kinderen hebt, geen kinderen hebt, of je nou wel werkt, juist helemaal niet werkt. Het is altijd, wordt het gelinkt aan onze identiteit. Mm-hmm. Wil je wel kinderen, wil je geen kinderen? Voor ons gevoel meer dan bij mannen. En het leek ons leuk om daar een uitzending aan te wijden van in hoeverre hoe wij dat allebei ervaren. En wij hebben natuurlijk zelf een heel lange vriendschap gehad waarin we allebei geen kinderen hadden. Want Kar heeft vrij laat in haar leven een kind gekregen. En toen opeens kreeg Kar wel een kind en ik niet. En vragen mensen natuurlijk ook altijd van, god, hoe is dat nou? En hoe vinden jullie dat nou? Ik heb natuurlijk onverhoopt ook nog een documentaire gemaakt. Sorry. Ik ben namelijk...
Het is leuk om het live te zien.
Documentairemaakster. Not. Nee hoor, dat is allemaal niks van waar. Het is me ook allemaal niet in de koude kleren gaan zitten, kan ik je vertellen, Kar. Het is me allemaal niet in de koude kleren gaan zitten.
Wat een tijd was dat. Hè?
Ja, nou ik...
Oké, vrouw. Laten we het daar nog eens over hebben.
Nee, maar hoe dat... Ik zal even in een notendop, want de mensen thuis zijn al lang in slaap gevallen. Ik had ooit een column. Nou, daar kunnen
ik denk
we...
niet in slaap gevallen. Ik denk dat ze super alert zijn door dat geluid van net. Ze zijn helemaal weer wakker juist.
Ze hebben het weer wakker gemaakt. Ik had een column ooit in een krant, Belgische krant, die heette De Morgen. Daar schreef ik allerlei dingen in. Nou, daar kunnen we ook nog wel een hele aflevering aan wijden, maar dat gaan we nu niet doen. Toen op een gegeven moment heb ik een column geschreven. Hebben ze mij gevraagd, kun je een column schrijven over het moederschap? Ik denk dat ik 35 was of zo. Want het is moederdag en we vinden het belangrijk om er aandacht aan te besteden. Toen heb ik een column geschreven. Ik weet zelf niet eens meer precies wat erin stond. Maar blijkbaar riep dat zoveel op. Het ging eigenlijk over dat ik zei, ik heb geen kinderen, maar ik zou ze eigenlijk wel willen. Het is niet dat ik een beslissing ooit heb genomen. Vandaar die term oké, vrouw, ongewenst kinderloos. Het is niet dat ik ooit heb gezegd, ik wil geen kinderen. Wij hebben ook gezamenlijke vriendinnen die dat wel, hè, die echt zeggen, ik wil geen kinderen. Dat heb ik nooit gehad. Dus, oh, eigenlijk zou ik wel kinderen willen, maar ik heb gewoon niet de juiste vriend gevonden, whatever. En toen schreef ik dus over hoeveel scrutiny, of hoe je dat in Nederland zegt, ik daarover kreeg. Ze van, je kan er niet eens voor een cactus zorgen. Op mijn verjaardag kreeg ik op een gegeven moment, ik weet niet of je dat nog kan heugen, van een oude actrice 2 goudvissen in een plastic zak. En dat die oude actrice toen tegen mij zei, ik ga eerst maar eens kijken of je hiervoor kan zorgen. Hè? Dus dat soort dingen, zeg maar, daar ging die column over. Je kan er niet eens voor een cactus zorgen. Al die opmerkingen die ik kreeg. En ik vroeg me af, kan ik ook een leven hebben wat waardevol is zonder kinderen? Nou, anyway, daar kwam een soort van tsunami aan reacties op. Heel mooi, maar ook echt van de meest gruwelijke, veel voetbal-insight humor over dat er gewoon, nou ja, ik kan het niet eens herhalen, maar de meest gruwelijke dingen, er moet gewoon iemand overheen, weet je wel, bla bla bla. Anyway, toen had de Wereld Draait Door het idee, we gaan er een documentaire aan wijden. Daar heb ik toen aan meegewerkt. En dat heeft toen eigenlijk mijn leven is dat gaan beheersen voor een heel groot deel van mijn leven. Dat ik een soort van het uithangbord werd van de kinderloosheid.
Ja.
Heb ik natuurlijk over mezelf afgeroepen door die column te schrijven. En dan ook nog die documentaire te omarmen. Maar in die end heb ik daar echt best wel spijt van gehad. Want dat heeft me echt... Ik heb dat niet als prettig alleen maar ervaren. Het idee was natuurlijk, ik deel iets en dat is dus, daar ga ik heel veel troost mee bieden. Maar
dat heb je natuurlijk ook wel geboden voor een groot gedeelte. Maar ik denk dat je er zelf gewoon inderdaad heel veel last van hebt gehad uiteindelijk.
Ja, heel veel last. En ook dat hele rare wat dus ontstaat als je geen kinderen hebt. En je praat daarover in het publieke ruimte. De reactie die mannen daarop hebben. En het is voor me too. Er waren ook komieken die erover... daar moet een piemel in, werd er gewoon door een hele zaal gezongen. Weet je, het werd echt gewoon een soort van nationaal thema voor mijn gevoel. Want anybody else, nobody cares. Maar in mijn belevingswereld. Dus het is wel heel interessant om te zien wat er gebeurt als je als vrouw eigenlijk van de kudde wegloopt. Of je dat nou gewild doet of ongewild. He, want je loopt niet in de pas met wat er van je verwacht wordt. Namelijk, maak nou maar gewoon een kind. En wat dat dan vooral bij mannen opriep.
Ja, fascinerend.
Want, fascinerend toch? Want van vrouwen krijg ik over het algemeen gewoon hele liefdevolle en ook soms hele opgeluchte reacties van eindelijk iemand die erover praat. Maar het idee dat je vanaf je 25e, dan word je 26 en je doet een interview, dan gaat het gewoon altijd standaard daarover. Ben je er al aan toe? Denk je er al over na? Zullen we het doen? Dat wilde ik gewoon benoemen.
Benoemen, ja.
Ja, nou ja, dat was eigenlijk mijn best wel traumatische ervaring met hierover praten. Dus Carice en ik hebben ook best wel lang getwijfeld van moeten we het hierover hebben. Ook omdat het voor Carice natuurlijk sowieso een privé aangelegenheid is. Maar voor mij ook, omdat we zijn allebei wel geschrokken wat het op kan roepen. En een film erover maken of een serie werkt eigenlijk prettiger, toch?
Ja, dan ga je een beetje via de band natuurlijk.
Ja, en dan kan je ook altijd zeggen, ja, het is wel persoonlijk, maar het gaat over die karakters.
Ja.
Maar ja, in deze podcast zijn we zo eerlijk. En we krijgen daar ook hele fijne reacties op. Dus dan denk ik van ja, ik ga er gewoon wel wat over zeggen.
Why the hell not? Ja. En het is natuurlijk ook, we zijn alweer wat jaren verder. Hè, ondertussen. Kijk, als hij dit 2 jaar daarna had gedaan, dan was het heel raar geweest.
Ja, en ook, ik denk, ik ben nu 47. Dus dan ben je er op een gegeven moment, kom je natuurlijk ook in die periode terecht. Dat je denkt, nee, dat gaat echt niet meer gebeuren. Het is gewoon duidelijk. Terwijl, dat is ook heel interessant om in Amerika te wonen. Daar denken ze daar volledig anders over.
Ja.
Ze zijn daar nog ze gaan veel verder, grenzelozer, in de medische mogelijkheden die er zijn om kinderen te krijgen. Dus het is daar veel normaler om op je 50ste te denken, ik neem een surrogate met een eitje daar vandaan en dit en dat. Ja, daar ben ik helemaal niet van. Dus voor mij is het heel duidelijk van dat gaat niet meer gebeuren. Maar ik moet wel zeggen dat ik daar wel even weer van schrok.
Ja, snap ik wel, ja.
Je denkt, hè? Dat mensen daar echt nog steeds zo aan mij vragen van, als je ze eenmaal beter leert kennen, zijn veel beleefder natuurlijk, maar dan vragen ze wel van, hey, ben je oké mee omdat ik daar een vraag over stel? Weet je? En dan zeg je ja. En dan zeggen ze van, nee, maar wil je het niet nog? Dan zeg ik, nee, maar dat kan toch niet meer? Maar zo, dat is daar helemaal niet. Daar denken ze, kan toch gewoon? Maar dan willen ze zijn weg.
Ja, bizar, hè?
Ja. Ook surrogacy en zo, dat is daar geaccepteerder dan bij ons, hoor. Ik weet niet eens of dat hier mag.
Volgens mij niet.
Want toen ik mijn eieren ook wilde laten invriezen, heb ik trouwens uiteindelijk niet gedaan. Toen was dat hier nog in het begin, toen dat hier mondjesmaat aan het opstarten was. Toen gingen ook heel veel mensen al naar België, omdat het daar al veel meer mocht en mogelijk was.
Maar is dat dan, kan je dat linken aan dan bijvoorbeeld het hele verhaal van je moet hier smeken om een ruggenprik? Is dat een beetje datzelfde verhaal?
100%. Wij hebben echt een hele, maar ook een mooie, vind ik. Wij hebben bijvoorbeeld ook, wij zijn ook heel controversieel omdat we mensen sneller laten sterven, zeg maar. Mensen die ouder zijn, hebben we eerder zoiets van, ja, nou moet je
of
die
niet opgelapt te worden.
Nee, helemaal op life support, helemaal, dat doen wij dus niet. Daar zit ook iets heel moois aan misschien, maar ook natuurlijk iets heel raars en iets heel controversieels. Dus ook, ja, neem maar een paracetamolletje. Ja. Weet je, dat is het idee. Ga jij bevallen? Hier is een paracetamolletje. Want wat vind jij daar dan van? Dat hele gedoe met Beatrice Smulders, lekker thuis bevallen, lekker heerlijk.
Ik ben niet op die manier bevallen, dus ik kan daar niet echt over meepraten. Bij mij is gewoon door mijn mond gekomen. Gewoon heel gek.
Nee, maar jij bent ook onbevlekt ontvangt. Dus ja, jij deed gewoon dit, die antroposofische vrije school.
Lag hij daar in die kribbe.
Hé, hey, die kribbe, kind.
Ik heb niks gevoeld.
Nee, bij jij was het allemaal geen echt smooth. Van een lion dak.
Nee, dat ging ook helemaal niet smooth. Maar dat was in ieder geval niet... Dat kwam in ieder geval niet aan de onderkant eruit. Ordinair om te zeggen. Dat kwam niet aan de onderkant eruit.
Dat kwam niet van de onderkant eruit. Dan weten jullie dat.
Nee, ik ben niet vaginaal bevallen. Laat ik het zo zeggen. Pijn hoeft wat mij betreft niet meer. We leven toch in fucking 2200. Waar leven we?
Nou, weet ik veel waar we leven. Maar in ieder geval, toch op. We zitten hier in ons eigen kokonnetje. Heerlijk. Heerlijk in de smetstudio's. Ik weet niet of het waar is. Maar het idee dat dus uiteindelijk de medische wetenschap helemaal door mannen altijd gedomineerd is geweest. Dus ook alles wat we doen met vrouwen en bevallingen eigenlijk altijd door mannen bepaald is. Is natuurlijk ook iets heel raars. Ja. Er komt nu een serie uit. Daar komt dus mijn tip van de week. Die heet Dead Ringers met Rachel Weisz. Ik heb die pilot gezien. Die is ongelooflijk. En die gaat helemaal hierover. Dus het gaat echt over vrouwen en kinderen. Ze speelt een tweeling. Ze zijn allebei gynaecoloog. En het gaat er dus helemaal over dat vrouwen eigenlijk, ja, gewoon in een door mannen bedacht en gemaakt systeem die kinderen maar ter wereld moeten brengen. Anyway, daar weten wij allebei te weinig vanaf om daar iets zinvols over te zeggen. Maar en dus op zich vond ik dat idee dat Beatrice Smulders daar een enorme veranderingen heeft teweeggebracht en gezegd, vrouwen moeten zelf bepalen en kunnen thuis bevallen. Ik vind die gedachte inderdaad heel mooi. Wat jij ook zegt, binding, hechting, bla bla bla, dat je die pijn ervaart, daardoor hecht je je. Dat is natuurlijk allemaal heus wel waar. Alleen in Nederland is gewoon bewezen dat er gewoon veel meer sterfte is onder baby's, omdat iedereen maar thuis loopt te bevallen. Dus ik kom natuurlijk helemaal uit dat geloof. Ja. Van doe lekker. Bij mijn moeder ging dat ook allemaal, die draad erover, alsof dat het allerleukste was wat ze ooit had meegemaakt. Dus dat is denk ik ook wel waar in haar geval. Maar dat is natuurlijk wel uniek, snap je? En er zijn zoveel mensen die wat meer complicaties hebben. En ik heb bij mijn zussen ook echt wel gezien, ik heb hele mooie dingen ervaren, maar ook wel echt dat het belangrijk was dat er wel een ziekenhuis was.
Natuurlijk.
Ja, en dat ook heel veilig is en fijn. Dus dat hele, die soort van gestapo die er nu soms is, met de vrouwen, ik zal geen namen noemen, maar het ligt op het puntje van mijn tong. Mm-hmm. Maar die allerlei Instagram-accounts hebben en beweren dat je de hele dag in natuurlijke gebladerde draagzakken met je kind. Denk ik van, houd toch op. Laat iedereen gewoon met rust. Dat hele, want wat het uiteindelijk ook creëert, een soort antifeminisme van moeders moeten in een soort mega symbiose met dat kind. Ja, dan denk ik, dat is ook weer een druk op een moeder om niet te kunnen werken, om niet haar eigen ding te kunnen doen, om zichzelf niet te voelen. Maar ja, ik mag als kinderloos vrouw daar eigenlijk niet over praten. En de hele Sander Schimmelpennink van, in Nederland willen alle vrouwen alleen maar parttime werken. Er zit ook iets heel moois aan, snap je? Want je denkt ook, ik heb een moeder gehad bijvoorbeeld zelf, die heel veel thuis was. Dat is natuurlijk wel heel leuk.
Ja.
Dus wat dat betreft snap ik het allemaal wel. Maar ik wil maar zeggen, ik denk dat er op vrouwen hoe dan ook gewoon een hele grote extra druk zit. Of om wel kinderen te maken als ze ze niet hebben. Of om minder te werken als ze wel kinderen hebben. Want je moet meer bij je kinderen zijn. Of om wel te gaan werken als ze niet werken en kinderen hebben. Het is zo fascinerend.
Ja.
Het is toch nooit goed?
Het is nooit goed. Nee.
En dat vind ik wel, ja, dat is nog steeds wel. Dat is vrij achterlijk. Ook hoe wij zelf, om maar weer hand in eigen boezem te steken, daar ook over denken en mee omgaan. Dat we ook vaak, ja, toch te veel druk op onszelf ook leggen daarin. Toch? Mm-hmm. Van we moeten perfect zijn, alles moet kloppen.
Nou, en wat jij ook wel eens aanhaalt dat voorbeeld over die vriendin van jou die op het schoolplein dan...
Ja, ze is een heel succesvol acteurskoppel. Zijn allebei hartstikke succesvol en doen het heel erg goed. En als zij op het schoolplein komt, dan zeggen die moeders altijd van, oh, je bent wel veel aan het werken tegen haar. Maar als hij op het schoolplein komt, zeggen ze dat nooit.
Zeggen ze van, oh, leuk, hey, zeg je een nieuwe TV. Film.
Ja. Het wordt gewoon... Ja, maar het is natuurlijk, en daar moeten we toch ons bewust van worden. We denken ergens allemaal zo. Wij denken ook zo. Ik zag een hele leuke man lopen met een zonnebril en een kinderwagen met een kindje erin. Toen ging mijn eerste gedachte als, oh, wat leuk, die heeft een papa-dag. Toen dacht ik, oh, echt, dat ik dat denk. Zo van, oh, wat leuk. Ja. Kijk eens, een man die heel gezellig met zijn kind om, weet ik veel hoe laat het was, 1 uur 's middags rondloopt. Die zal wel een papa-dag hebben.
Sympathiek.
Ja, precies. Het is toch erg?
Ja.
Dus wat dat betreft, ja, denk ik
wat dat betreft zijn ze natuurlijk in Scandinavië veel verder, hè, ook.
Is dat zo?
Ja, mannen krijgen veel langer zwangerschapsverlof. En het is daar veel normaler dat het veel meer 50-50 is, of zelfs de andere kant op. Qua werkverdeling ook.
Ja, en dat is natuurlijk, dat is in Nederland. Daar zegt Sander Schimmelpenning, vind ik, hele interessante dingen over. Hij heeft trouwens ook echt een briljante column over kinderloosheid geschreven. Hij schreef op een gegeven moment dat wij denken allemaal dat we een heel progressief land leven. Dit is natuurlijk een beetje een oud riedeltje wat we inmiddels allemaal wel kennen. Maar en het tegendeel is waar. Eigenlijk hebben wij enorm veel onderdrukt seksisme, racisme, nou, enzovoort, enzovoort, uitsluiting van alles. En ook, hij zegt dus, als je dus geen kinderen, ook als man hier, ben je toch een beetje van, huh, wat? En dat heb ik wel heel erg ervaren in Amerika. Dat nooit in mijn straat alleen al, heb ik misschien al, nu herhaal ik mezelf waarschijnlijk, maar wonen allerlei vrouwen van, laten we zeggen, 70, 80, die hun leven alleen hebben gespendeerd. Er woont een of andere oude dichteres. Snap je, dat is daar veel geaccepteerder om een afwijkend leven te leiden. En in Nederland is het toch nog heel gelopen in de pas. En anders loop je maar gewoon niet mee. Dat is toch zo? Ja, wij gaan gewoon die kant op. En daar is het te doen. En jij gaat gewoon niet mee. Oh, er is weer een instorting. Ambulance! Glaasje water! Nee, maar dat, ben je daar nou mee eens of niet?
Ja, maar ik kom niet langs het accent.
Sorry. Dus je hoorde eigenlijk helemaal niet wat ik zei. Ik schenk even nog een kopje thee. Niet dat je denkt dat we hier staan te plassen.
Er zit natuurlijk geen thee in, hè, dames en heren. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik weet niet wat je zei, maar ik ben het wel met je eens. Nou, ja, in de pas lopen.
Ja, dat je in de dat wij eigenlijk, dus iedereen denkt, Nederland, het land van de vrijheid en de vooruitstrevendheid. Ja.
En de coffeeshops.
En, ja, en de homobeweging en het mooie drugsbeleid.
Maar het is ook, we zijn ook denk ik echt allemaal in dat narratief van de jaren 70 blijven hangen. Alsof dat nog steeds zo is. Ondertussen heeft de hele wereld ons ingehaald.
Helemaal waar.
Op heel veel gebieden.
Totaal. En er zit natuurlijk ook iets vets in dat vrouwen hier zeggen, ja, dag, ik hoef helemaal geen topvrouw te worden. Ik wil wel voor mijn kinderen zorgen. Godzijdank, denken vrouwen dat. En ik ga parttime werken. Er zit ook autonomie in. Maar er zit inderdaad ook iets in van, als je dat niet doet, er is hier ook een enorme moeder, ja, hoe noem je dat, dictatuur, vind ik. Weet je, van als je dus besluit om wel carrière te maken, dan word je daar ook op afgerekend. En als je besluit om geen carrière te maken, er is gewoon ook heel veel oordeel in dit land. Wat mij natuurlijk heel erg fascineert, is dat, want ik weet niet hoe het voelt. Ik kan me natuurlijk in inleven, want ik kan me natuurlijk in alles inleven. Wow. Dan ben ik zo'n briljante actrice. Nee, maar helemaal niet. Maar wat mensen tegen mij zeggen, waardoor ik altijd dacht, dat is nou echt wel een reden om het te doen. Want het is mij dus niet gegeven geweest, of ik heb het niet hard genoeg geprobeerd, God knows why. Maar is dat het een vorm is van liefde die je nooit met iets anders kan voelen. Dus je kan het niet voelen met je moeder, je kan het niet voelen met je vader, je kan het niet voelen met een beste vriend, je kan het niet voelen met een minnaar, je kan het niet voelen met je geliefde. Je voelt dat de uniciteit van die vorm van liefde, het moederliefde of vaderliefde, whatever. Ja.
Dat voel ik echt wel, ja. Dat is een dat kun je ook eigenlijk niet uitleggen. Dus inderdaad, daarin kun je je ja, dat kan ik jou ook eigenlijk echt niet uitleggen. Want dat moet je zo ervaren. En dat kan ook heel eenzaam voelen, omdat als je dat niet. Je kan je het misschien wel voor te stellen, maar toch is dat gevoel anders dan. Ik weet niet of ik er echt een idee over had trouwens, voordat ik een kind kreeg, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik dacht wel, ik wil het gewoon meemaken. Ik heb natuurlijk totaal geen spijt van moederschap. Het is het mooiste wat me ooit over is overkomen. Maar ik denk tegenwoordig wel eens, waar de fuck heb ik hem opgezet op deze wereld? Het is echt. Ik heb me daar echt te weinig. Ik heb te weinig bij stilgestaan. En daar denk je waarschijnlijk niet over na. Op het moment suprem. Maar en nu kan ik daar heel erg angst van hebben. Dat ik denk, oh, wat moet hij allemaal nog meemaken? Ik heb wel altijd vroeger gedacht van ik ga het niet zo doen als mijn moeder. Ik wil wachten tot ik ouder ben. Ik wil niet te jong zijn. Ik wil er echt heel, heel erg klaar voor zijn. Maar dat ben je geloof ik nooit. Tenminste, ik voelde dat niet zo.
Nee, maar niemand denk ik.
Nee, iedereen doet maar wat.
Ja. Denk je ook niet dat bijna voor iedereen geldt? Zeg maar, niet dit specifieke systeem. Maar wel dat de meeste mensen een idee hebben van hoe ze gaan zijn als ouder. En dat zodra het kind er is, dat alles uit het raam gaat.
Ja.
En je gewoon moet overleven. Want het is natuurlijk nog steeds een mega taboe hoe heftig het is om een kind te hebben.
Ja. En zeker als je zelf nog een aantal dingen niet hebt opgelost, denk ik. Dat heel, heel confronterend.
Ja.
enorme spiegel.
Maar denk je niet dat niemand ooit alles heeft opgelost? Dus dat iedereen die een kind krijgt, ook al heb je 60 jaar therapie gehad, dat je toch gewoon heel erg gegrepen wordt. Omdat wat je zegt, ik kan het me ook niet voorstellen. Het is zoiets groots. Er staat opeens een mini-me van jou of whatever. Die kijkt je aan. Ja, natuurlijk wordt dan alles getriggerd. Ik denk, daar kan je. Ik denk het idee dat je je daarop zou kunnen voorbereiden of dat andere mensen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat dat benoemd wordt. Dat dat gewoon helemaal niet kan bijna. Dat het zo all-consuming is.
Nee, maar ik denk wel dat je, als je een aantal dingen hebt aangekeken, al grote thema's in je leven, als je daar helemaal nog niks mee hebt gedaan, dan komt het wel, denk ik, harder op je bordje terecht. Ik denk wel dat je het een en ander aan voorbereiding kan doen, zodat je misschien niet zo overweldigd wordt door je eigen emoties, in ieder geval. Maar goed, maar je voorbereiden erop kan eigenlijk niet, denk ik.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ik denk dat je het gewoon niet kan bevatten.
Nee.
En, maar ik vind ook echt dat daar nog wel een heel groot stuk verbetering in ligt voor de maatschappij, zeg maar. Ik heb nog steeds het idee, en nogmaals, ik ben echt een buitenstaander, dus ik mag er ook niet veel over zeggen, maar dat het gesprek erover heel erg op een heel klein oppervlakte plaatsvindt. Weet je, als je vraagt, als je bijvoorbeeld geen kinderen hebt, zoals wij ook heel lang samen hadden, en je vraagt aan vrouwen van, goh, hoe is dat nou? Dan krijg je toch vaak een heel soort van perfect verhaal te horen. Van het is ongelooflijk. En het gevoel, en dat geloof ik ook, dat zal ook allemaal waar zijn. Maar de andere kant ervan, dat het moeilijk is, dat het heel, wat jij nu net al even in 3 penstreken benoemt, dat is toch nog steeds iets wat, ja, waar niet zo vaak over gesproken wordt, toch? Of ben ik nou gek?
Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk nog steeds inderdaad dat het toch iets heiligs is, een beetje, toch? Het hebben van een kind en hoe je erin staat. En ik weet ook nog, weet je nog wel dat wij het waren toch echt heel lang oude vrijsters. Ja. En ik was natuurlijk ook een verrader uiteindelijk toen, ja, ik ineens zwanger werd. Vond, ja, ik ook echt heel moeilijk om te, ja, zeggen. En dat wij ons zo buitengesloten voelden. En zo, maar ook zo geïrriteerd waren ook vaak over, waar gaat dit over? Weet, ja, je, dat gelul over die kinderen.
Ja. Ja, en is dat dan, als je aan de andere kant staat, snap je het dan voor het eerst? Dat je denkt, nou, nu snap ik dat iedereen filmpjes laat zien en foto's en die behoefte om erover te praten en die trots.
Ik snap het wel meer. Ja, ik kan het nog steeds irritant vinden of te langdradig. Of denk, nou ja, van dan anderen. Weet ik het wel. Ja. Maar het gaat meer, nee, maar ook voor mezelf. Ik denk, het is meer, denk ik, het delen van een van het niet weten. En toch een soort van confirmation zoeken bij andere mensen. Van, ben ik gek hierin? Of hoe doen jullie dat dan?
Ja.
Ik denk dat het ook een beetje daar uit voortkomt.
Maar denk je dat het dan ook, dat mensen eigenlijk niet durven te zeggen tegen elkaar, zeg maar ouders onderling, van, hey, ik weet het niet? Of is dat wel iets, als je eenmaal een kind hebt, dat er wel een soort secret society is, dat je elkaar kan bellen en kan vragen van, man, ik heb geen idee, mijn kind wil nu opeens dit of dat, of opeens doet hij dit? Of
ligt ook een beetje aan met wie je omgaat, denk ik. Want daar kan je ook best wel eenzaam in voelen. Ik heb ook moeders op school dat ik denk, die hebben het allemaal heel goed voor elkaar. En ik weet het echt niet. Of ik doe maar wat. Of ik ja, maar goed, dan zie je ook wel eens een keer een andere moeder die iets vergeet. Of rennend zo'n school binnenkomt, helemaal bezweet en met 3 paniekaanvallen. Dus het is ook, daarom is het wel fijn om er af en toe wel over te hebben, natuurlijk.
Ja, dat lijkt mij ook. Ik vind het altijd heel verfrissend, want ik heb, zeg maar, met mijn zussen, maar met jou ook. En dat hebben natuurlijk veel vrouwen met mij, omdat ze denken, oh, met haar kan ik wel over praten. Want ik ben natuurlijk in die zin ook een ongevaarlijke gesprekspartner, omdat ik er niet, ik weet er ook niks van, dus ik kan er ook geen oordeel over hebben. Dus sommige vrouwen zien mij echt als een soort van wegenwachtpaal, wat ik heel leuk vind, om juist al die dingen die ze met niemand durft te bespreken, dan naar mij te vertellen. Van, ja, maar ik voel soms dit of dat of zo of zo. En dat is voor mij dan ook weer heel prettig. Zoals ik probeer juist heel erg te vertellen, wat is de andere kant van mijn leven? Weet je, want iedereen, ja, je bent altijd vrij, je kan lekker doen wat je zin in hebt. Als je morgen naar Zuid-Amerika wil verhuizen, dan kan je dat gewoon doen. Dan zeg ik, nee, maar joh, ik ben dood eenzaam. Ik heb helemaal geen. Ik heb wel een doel in mijn werk, maar de grote vraag is natuurlijk, kun je leven zonder de essentie van het leven te ervaren? Namelijk het hebben van een kind. Ik weet dat nu, denk ik, al heel veel mensen die naar zitten luisteren, natuurlijk kan dat wel, natuurlijk. Maar dat is niet, als je er echt over nadenkt, is dat wel. Want ik geloof heel erg, het leven is een soort van ingedeeld in fasen. Hè? En natuurlijk in iedereens leven gebeuren onverwachte dingen. Maar je bent een kind en dan word je een puber. En dan gebeurt er dat en dan gebeurt er dat. Dat is zo ongeveer vagelijk een systeem. En daar hoort ouder worden. Het ouderschap hoort daarbij. En vanuit het ouderschap ga je eigenlijk richting de dood. Om het even heel cru te zeggen, toch? Want dan heb jij zelf iets voortgebracht. En nu besta jij om diegene te laten, zo goed mogelijk te laten leven. Het gaat niet meer over jou.
Ja.
En dat loslaten van je ego, het loslaten bijna letterlijk van jezelf,
ja,
om te gaan zorgen, is natuurlijk een hele mooie weg ook. En ook, maar ook een hele handige weg richting gewoon het hele stoppen van alles. En dus de, ja, vraag is, als je dat niet hebt, hoe krijg je dat gevoel dan? Hoe kom je dan bij die egoloosheid, dat geven? Want al die, ik heb ook gevoelens zoals al mijn vrienden verhuizen opeens naar allerlei buitenwijken en allerlei bossen. En, maar ik voel dat ook. Ik wil ook naar een bos verhuizen. Alleen, ja, ik ga niet in mijn eentje in een fucking bos zitten.
Mm.
Dus het is heel, de vraag is wel, kun je leven, kun je een net zo waardevol en prettig leven hebben zonder kinderen te nemen? En is het dan net zo, ja, kan je dan ook nog door die fase lopen, zeg maar?
Ja, jeetje, dat vind ik dan ook wel heel moeilijk om mijn antwoord op te geven natuurlijk. Dat weet ik ook niet, inderdaad. Dat is echt een goede vraag.
Ja, want jij kan het ook nooit meer voelen hoe het is om nu jouw leeftijd te hebben zonder kinderen.
Nee, en ik kan, en we hebben het hier heel vaak over natuurlijk. Het is natuurlijk een soort yin en yang. Ik heb toch behoefte ook aan dat andere om het in evenwicht te houden. Want bij mij is de schaal helemaal naar de andere kant geflipt. Dus ik moet heel erg wennen aan dat die andere kant daar even niet is of anders is. Of, en soms denk ik ook, het zou ook wel lekker zijn als je het inderdaad, wat jij zegt, zoals een soort van blokjes kunt verdelen. Oké, dit is nu mijn moederblok en dat is het dan gewoon ook. Alleen kan dat.
Nou ja, het afschuwelijke aan mens zijn, het spel wat hier op aarde gewoon is, is dat we altijd iets anders willen dan we hebben. Ja. En ik zou ook het liefst heen en weer springen. Ik zou het liefst bijvoorbeeld kunnen springen in het moederschap. Ja, dat kan dus niet. Maar ik bedoel even dat ik zou kunnen voelen hoe dat is. En dan weer vrij zijn en dan weer het moederschap. En dan, maar dat, ja, de opdracht is natuurlijk om te roeien met de riemen die we toebedeeld krijgen. En ja, die te accepteren. En het is zo. En alles is duaal.
Ja.
Dus want, maar ik denk wel. Ik zeg natuurlijk ook heel vaak tegen mensen met kinderen en ook tegen jou, dat het lijkt mij heel. Kijk, ik heb nog steeds een bewijsdrang in mijn werk, en jij volgens mij ook. Hoever zich dat uit. Of een bewijsdrang in de wereld, wat het ook is, weet je. Want ik kan me ook voorstellen dat ik op een dag denk ik ga een bar openen. En dat ik daar net zoveel plezier uit haal dan aan het maken van een film. Maar dat ik het leuk vind om in de wereld dingen te creëren. Maar ik denk wel zelf dat het wel heel handig is, zeg maar even nagezegd, om in, zeg maar, van je 45ste tot je dood een leven te hebben voortgebracht. Ik denk dat gewoon goed past bij die leeftijd. Ja,
ja, maar dat is natuurlijk ook de natuurlijke loop. Dat is natuurlijk niet voor niks dat je dat als een soort van een glitch ervaart.
Ja, een glitch, dat is het goed gezegd. Ja, terwijl er natuurlijk nogmaals wel mensen zijn die het heel bewust doen. Die zeggen, nee, maar dat wil ik niet. Ik heb daar geen behoefte aan, om wat voor reden dan ook. Of om vanwege de wereld, maar ook vanwege dat ze het niet voelen. Ja. Want ik weet nog wel, maar dat kan jij beter zeggen, maar dat op een gegeven moment was het voor jou echt duidelijk wat je zegt rond je 35 van ik wil een kind.
Ja,
ik denk niet duidelijk dat ik dat toen had, toch? Of wel?
Nee, volgens mij had je dat niet zo. Volgens mij was het, als het gebeurt of zo, dan had je er denk ik misschien wel voor gekozen. Maar ik denk niet dat je, ik voelde het ook heel fysiek of zo.
Ja.
Bij mij was het heel natuurlijk dat het gewoon moest gebeuren.
Ja, het was onontkoombaar bijna. En dat geldt voor bijna al mijn vriendinnen hoor, die dat hadden. Echt heftige, ja, dat noem je dan hormonaal of het hormonaal is, weet ik niet. Maar een primaire drang.
Ja.
Ik denk dat ik dat gewoon per ongeluk nooit heb gehad. Ik heb wel momenten gehad dat ik echt dacht, ook al toen ik 20 was, ik wil een kind van jou. Weet je wel, naar een iemand
toe. Een soort van romantiek of het idee van het. Ja.
Ik wil met jou nu een kind. Ik wil het echt en ik wil het nu. Maar het gebeurde gewoon nooit. En dan dacht ik, oh shit, we zijn alweer een jaar verder. Hoe bewust ik me er ook van was, omdat ik al die fucking columns schreef, kon ik het ook niet echt. Maar ik heb het wel toch uit. Want wij praten toen ook, toen wij als oude vrijsters samen door Amsterdam liepen, praten wij ook heel veel over wat als we spijt krijgen, weet je niet meer? Want toen was er voor jou ook nog wel een optie van, misschien gaat het dan niet gebeuren, maar daar waren wij altijd heel erg nieuwsgierig naar. Van waren er vrouwen die spijt hadden? Weet je niet meer, daar waren we mee bezig. Van, wat gebeurt er dan? Als je op een dag wakker wordt en je denkt, oh shit, het is te laat.
Ja.
Dat is natuurlijk een nachtmerrie. En daar gaan we weer. Dat is toch het nare lot van een vrouw met die rare klok.
Ja, het is zo. Hoe vaak wij wel niet hebben geroepen hoe fucking oneerlijk het toch is.
Ik zag laatst op internet, stuurde iemand mij een foto van een of andere schilder, Klas Horst, Peter Klaas, hoe die man heet. Dat was in de jaren 90 een bekende schilder. Daar heb ik natuurlijk blijkbaar weer voor geposeerd in een vlaag van verstandsverbijstering. En dan mocht ik op dat schilderij, dat is een heel groot doek, mocht ik iets schrijven. En toen heb ik daar opgeschreven, ik wou dat ik een man was. En ik denk dat ik toen letterlijk 23 was. En dat ging alleen maar over dit idee. Dat ik altijd wist van, Ik wil gewoon een man zijn met een vrouw. En dan maak ik haar zwanger. En dan kan ik gewoon werken, maar ook er heel erg voor het kind zijn. En het mooi in balans brengen. Maar toch voel je instinctief dat, hoe geëmancipeerd je ook bent, hoezeer ik ook door feministen was grootgebracht, dat het zo'n groot deel van mijn creativiteit ook weg zou gaan rukken.
Ja.
En ik dacht, ja, als ik een man ben, ik had zoveel voorbeelden om me heen van hele creatieve mannen en die ook vader waren, maar daar verder ja niet zoveel last van hadden. Gewoon lekker de wereld in bleven gaan.
Maar ik denk ook wel, misschien is daar, zeg je, daar heb je daar ook nog wel een punt als je het hebt over mensen die in een creatief vak zitten, die dus eigenlijk hun werk nodig hebben echt om te overleven. Dus dat het een raison d'être is. Dus dat moeten creëren omdat je anders doodgaat, zeg maar. Dat als die mensen een kind krijgen, ik vraag me af of dat een verschil is dan met iemand die dat niet heeft. Dus die niet zo de waar het werk in die zin niet de identiteit is. Snap je wat ik bedoel?
Zeker, maar denk je dan dat het moeilijker eigenlijk is?
Nou, dat denk ik. Ja, denk maar moeilijker, ja, in ieder geval een grotere overgang. En dat je iets moet opgeven of inleveren. Ja, waar je heel veel van je identiteit uithaalt.
Nee, dat denk ik.
En als dat
zeker
ineens er niet meer is, dan ik denk dat misschien voor artiesten, ik bedoel niet mezelf zielig te maken, maar dat wel een grote overgang is. Ja.
Ik denk het ook. En ik denk dat komt omdat, kijk, als je een baan hebt, en nogmaals, wij weten helemaal niet waar we over praten, dus voel je alsjeblieft niet beledigd als je denkt, waar heb je het over? Of laat het ons weten. Maar bijvoorbeeld, stel je voor, je hebt een baan waarvoor je elke dag naar een kantoor moet. Dat is gewoon een vast contract. Je krijgt je zwangerschapsverlof, dan ga je dat doen. Dat maakt het niet allemaal, het is niet opeens allemaal heel makkelijk. Maar en dan ga je weer terug naar die baan. Dus die strek je er weer in terug. Bij ons werk is het natuurlijk altijd op projectbasis. Het moet ook een beetje uit jezelf komen. Dat je weer gaat, dat je denkt, ik ga me daar weer helemaal aan toewijden. En als je een hoofdrol speelt, bijvoorbeeld in een toneelstuk of in een film, dat weet je ook, dat is all consuming. Dan ben je gewoon weg. Het is niet dat je dan nog s'avonds dit kan of kan zeggen, nou, dan ga ik 4 dagen per week werken of ik doe 3 dagen per week. Dat kan niet.
Het is all or nothing, ja. Yeah.
All or nothing. Dus dan is het ook logischer dat je carrière even moet wijken. En dat is op zich ook niet heel erg. Maar ja, ik denk wel dat je daar echt gelijk in hebt. Maar goed, we praten heel erg vanuit onszelf nu. Ja. Ik denk dat alle vrouwen hier hoe dan ook enorm mee vechten. Ja, ja. Met die balans en het schuldgevoel als ze gaan werken. Dat afschuwelijke schuldgevoel. En ik ben daar ook heel dankbaar voor mijn vrijheid. Ik probeer daar ook heel erg dankbaar voor te zijn. Alleen, ja, die vrijheid.
Die
nogmaals,
kun je nooit zo voelen als je niet aan deze kant hebt gezeten.
Nooit. Je kan er helemaal niet van genieten. Want je ziet het alleen maar als een eindeloos brei van vrijheid. Waar helemaal geen einde aan komt. Dus die vrijheid wordt dan eenzaamheid.
Ja.
En ik kan natuurlijk wel denken, ja, ik zou bijvoorbeeld nooit dat script wat ik nu heb geschreven, dat had ik hier nooit kunnen schrijven. Want ik heb hier al te veel afleiding gewoon van vriendschappen en leukigheid. Maar ook als ik een kind had gehad, ik had niet geweten hoe ik dat had moeten doen. Niet dat het niet kan, maar ik had het moeilijk gevonden.
Ja.
Dus ik besef me dat allemaal heel erg. Alleen tegelijkertijd denk je ook, we gaan allemaal dood. Waarom zou ik nou niet die ene meest essentiële optie van het spel, het leven, waarom heb ik die nou niet? He, zo van, als het spel allemaal opties heeft, nou, omdat het dus geen opties heeft.
Dat het dus niet te controleren is. Je hebt er geen controle over. Het is niet zo verdeeld.
Nee, en je kan natuurlijk ook weer denken, als je het echt had gewild, dan had je het wel gehad. Snap je? Want je kan natuurlijk wel heel veel doen tegenwoordig, ook als je alleen bent. Het is niet zo dat je per se, het is niet zo dat je op een bankje hoeft te gaan zitten wachten tot het gebeurt. Maar ja.
Ja.
Maar het leven is natuurlijk in die zin super mysterieus. We denken dat we de controle over hebben. Nu gaan we even het vakje spiritualiteit in. Maar wat jij ook heel vaak zegt, al in heel veel van deze afleveringen, we hebben veel minder controle dan we denken natuurlijk erover uiteindelijk. We kunnen wel denken, ja, het is allemaal maakbaar. Ik kan gewoon naar een spermabank gaan. Of ik kan gewoon dit of dat. En dat kan ook allemaal. Maar dan nog moet het wel ergens in je zitten dat je dat gaat doen. Dat je tot actie overgaat.
Ja.
En dat heb ik niet gedaan. Dus blijkbaar, spiritueel gezien, ja, waarom heb ik geen kind? Waarom heb ik geen kind? Ja, omdat je geen kind, dat gewoon niet jouw realiteit is. En andersom, waarom heb jij wel een kind? Ja, omdat dat jouw pad is.
Ja.
Zo simpel is het ook maar weer. Ik zou het graag willen afronden en even door willen gaan naar het volgende onderwerp. Onze partner Paramount Network. Wat gaan we deze week bespreken, Carice?
Mooie overgang.
Ja, ik dacht, Jezus. Ik ram hem er even keihard in. Want ik
weet gaan we bespreken? We gaan de Last Samurai. Wanneer heb jij gezweefd?
Gezwaven. Ik heb die film ooit gezien. Dat is met Tom Cruise, toch?
Ja, volgens mij wel.
Ja, het is in ieder geval, het is echt helemaal geen slechte film. Dat weet ik wel zeker. Ik heb er echt van genoten. Maar ik moet eerlijk zeggen, en met het feit dat wij onze herseninhoud van beide kanten nihil is en het geheugen al helemaal niet functioneert, kan ik je er helaas niet heel veel over vertellen. Nee. Maar ik weet wel dat... Ik vind hem sowieso... Ik zit in een mega Tom Cruise-obsessie, dat weet je. Ik zit al die films opnieuw te kijken. Dus deze kan er ook nog wel bij. En ik weet wel dat het gewoon een hele meeslepende film is. Met heel veel actie.
Nou, epic.
Ja, maar eigenlijk doet hij bijna nooit iets. Behalve misschien The Mummy of zoiets. Maar eigenlijk doet hij bijna nooit iets wat slecht. Daarin is hij wel echt wel uniek. Die keuzes die hij allemaal maakt. Die dingen die hij allemaal produceert. Uiteindelijk bijna niks is slecht wat hij doet. Echt niet hoor. Kunnen wij nog een puntje aan zuigen? Want ik kan nog wel een lijstje opnoemen van dingen die ik heb gedaan waar we liever het daglicht niet te verdragen. Maar wanneer gaan we deze film kunnen zien? Zien.
Wat dacht je van vrijdag 21 april, 8:30?
Vrijdag 21 april om 8:30.
Zie ik je daar.
Zie ik je daar. En in de show notes kun je vinden waar je Paramount Network dan weer kan vinden. Snap je? Los van waar je ons podcast kan vinden. Ik vind mensen moeten ons dus wel volgen. Dat ga ik nog één keer zeggen.
Ja, iemand kwam laatst naar me toe en die zei dat het haar gelukt was.
Zo lief. Ik vind echt de reacties die we krijgen, tenminste wij allebei volgens mij, op onze DM's, maar ook het is zo hartverwarmend en dat geeft ons ook een reden om door te gaan, want soms is het best wel moeilijk te combineren met onze levens en de afstand. Eigenlijk het feit dat we het gevoel hebben dat er in ieder geval een paar mensen luisteren die het leuk vinden, dat sleept ons er doorheen en geeft ons ook weer moed om door te gaan. Heb jij nog een huishoudelijke tip?
Wat denk je zelf?
Nou, ik denk het niet.
Wat heb ik?
Ik ook niet. Ik heb echt geen zak te zeggen over niks.
Even nadenken. Wacht even hoor. Kom vast wel op iets. Kijk even rond. Ik heb laatst iets gerecycled. Een oude plastic fles. Heb ik een gieter van gemaakt. Nou,
echt?
Met gaatjes erin in het dopje.
Ik gebruik trouwens jouw tip over dat wachtwoord. Die probeer ik steeds te gebruiken, maar dat doe ik helemaal verkeerd. Dus dan doe ik het woord Halina met allemaal letters ervoor. En dan denk ik, volgens mij klopt hier iets niet. Maar dan moet ik even kijken naar de show notes van aflevering 7.
Kijk even je eigen show notes.
Ik ben helemaal klaar met deze aflevering. Het is fucking zware fucking onderwerpen. Mag het wat minder?
Ja,
mag
jij kan er mee. Minder? Ik wilde gewoon lekker over de Efteling praten. Weet ik het over trollen.
Ik wilde graag over geld feestjes hebben, maar jij hebt daar niks over te zeggen. Oh ja. Geld, the money, the money. We gaan het volgende week uitgebreid hebben over...
Leuke aflevering.
Ja, volgens mij moeten we wel gewoon... het hebben over dingen die er gewoon ter plaatse in ons opkomen.
Oké.
Gewoon over alles
en niks.
Ik
hou ervan, je weet het. Alles op intuïtie en op associatie.
Volgende week is een vrij associatieve... Vrij blok in de ruimte. Iedereen mag gewoon doen waar hij zin in heeft. Oké, als jullie nog dingen tegen ons willen zeggen, dan moet je dat
moet je heel snel
doen.
Zijn.
Want we zijn er nou wel klaar mee. Oké, tot de volgende keer.
Dag, tot ziens.